Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Daphne Depassé, auteur van Factor K, How to Make Knowledge Work. De organisaties van de toekomst zijn organisaties die in staat zijn om krachtig te sturen op de factor kennis. Maar hoe doe je dat dan? Kennis veroudert steeds sneller. Kennis verdwijnt met de collega's die afscheid nemen. Zeker nu al de babyboomers zo'n beetje met pensioen gaan. En de behoefte aan kennis verandert met de veranderende organisatie. Waar begin je? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de valkuilen? Hoe doen anderen het? In haar boek Factor K, How to Make Knowledge Work, en zal vast wel Factor K zijn, helpt Daphne Depassé je met deze vragen. En die hulp biedt ze ook in deze aflevering van People Power. In de column van Jeroen Buescher weer een nieuwe Don'ts for Manager. En deze keer al een hele bijzondere, namelijk Stop niet met roken. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur eens een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
En Daphne Depassé. Hoi Daphne. Wat fijn dat je er bent.
Hoi Glenn, dankjewel.
Ja. Daphne, kennis. Ja, er wordt heel veel geschreven. Heel veel managementboeken. Echt heel veel. Echt ja. De een na de ander die komt. Ik zie er niet zo heel vaak meer boeken over kennis langskomen. Er was een tijd, was kennismanagement was heel erg in. Dan ging iedereen systemen bouwen waar ze van alles nog wat in stopten.
Ja.
Is een beetje weggezakt.
Ja.
Maar onterecht, denk ik.
Onterecht, ja. Dat was een beetje in, ik denk begin jaren 90. Toen was het een booming onderwerp. Hè. Iedereen die wilde er iets mee, moest er iets mee. Hippe term. Maar toen ging het inderdaad vooral over dingen vastleggen in systemen. In organisaties. En met alle gevoel van dien. Want de ICT was er natuurlijk helemaal nog niet klaar voor. Hè? Nog in de kinderschoenen alles. Ja. Dus mensen moesten echt verschrikkelijke dingen doen. In organisaties. Met systemen.
Ja, zoals?
Zoals documenten vastleggen. En dan 20, 30 velden invullen per document. Weet je wel.
Ja.
Dus 20 wachtwoorden. Voor één, om bij één systeem onderdeel te komen of zo. Dus het was allemaal niet heel gebruiksvriendelijk. En eigenlijk, ik denk dat vrij snel daarna al die term kennismanagement gekoppeld werd aan ICT en aan ellende.
Ja, hè? Ja, en, ja. En dan als ja. Het werd een soort intern scheldwoord.
Ja.
Oh god, heb je ze weer van kennismanagement. We moeten weer, ja. Moeten weer niet alleen werken, maar dan moeten er ook allerlei dingen. Net zoals urenregistratie, zoiets
ja.
Werd het.
Ja, ja, ja. Ja. Hey, en kennismanagers ook trouwens. Want dat waren dan mensen die anderen achter de broek aan gingen zitten om vooral hun kennis te delen en vast te leggen en zo. Dus ja, dat was ook een oneerbiedige taak.
Ja, mijn geliefde werkt bij een grote organisatie. En die moest dan, die had wel eens dagen dat ze zei, dat ik zei, wat ben je aan het doen? Zei, ik ben aan het archiveren.
Ja.
Dan moesten al de mailtjes, die moesten taggen en weet ik veel wat allemaal. En daar was ze dan een halve dag mee bezig. Dan denk ik zo, oké. Kijkt er nog ooit iemand naar? Nou, meestal niet.
Ja, ja.
Waarom is het toch belangrijk dat we met dit onderwerp bezig zijn, met kennis?
Omdat eigenlijk en helemaal in ik noem maar even onze westerse samenleving. Als je kijkt naar Nederland, dan is het grote deel van de bedrijven, daarin is kennis echt de core kennis, moet ik zeggen, de core business. Dus het succes van organisaties, of het nou overheid is of commerciële organisaties, whatever, hangt gewoon samen met de kennis van de mensen die er werken. En we verdienen ons geld eigenlijk meer met kennis dan met onze handjes, met producten tegenwoordig, veel organisaties. Dus dan is het wel heel raar als je daar niet iets mee gaat doen. Als in het slimmer organiseren, leuker organiseren, het is in feite je belangrijkste asset, zou je kunnen zeggen.
Ja, wat gaat er nu mis, omdat we dat nu niet voor elkaar hebben?
Nou, dat waar we het net over hadden, die ICT-systemen, die ellende is er nog steeds.
Ja.
ik denk dat Want kennis is in mijn ogen in ieder geval een heel erg breed begrip. Dus je hebt de expliciete kennis, noem maar even. Dus inderdaad wat je kan vastleggen in systemen en wat wij nu aan het doen zijn. Dat is eigenlijk ook kennis vastleggen, expliciet maken, waardoor het eigenlijk bijna informatie wordt. Maar je hebt ook de kennis die in de hoofden van mensen zit, waardoor jij een leuke en goede radiopresentator bent. Dus dat zit in je hoofd, dat kan jij niet zomaar opschrijven. Dat zijn een soort. Dus dat begrip is al heel breed. En dan heb je nog het deel dat je dat het gaat over kennis ontwikkelen, leren. Vanuit organisatieperspectief je kennis zodanig op tijd ontwikkelen, of het liefst nog voor anderen. Zodat je bijblijft, hè? Zodat je altijd up-to-date bent. Het gaat over kennis delen, kennis borgen. Het gaat over vooral dat kennis gebruikt wordt in organisatie. Hè? Mensen die opleidingen volgen en die gaan de volgende dag weer achter hun bureautje zitten. En er gebeurt niks.
En doen gewoon wat ze altijd al deden.
Ja, dan is het eigenlijk vrij waardeloos. Hè? Dus het hele traject daarvoor, van nieuwe kennis ontwikkelen en leren, op het moment dat dat niet wordt toegepast, ook in organisaties, hele databases vol met, nou, wat je net zei, hè? Over archieven. Als er niet meer over na wordt gedacht wat je nou eigenlijk wel of niet archiveert, dan ben je eigenlijk vrij zinloze dingen aan het doen.
Ja,
een groot deel.
Een soort tijdverdrijf wordt het dan.
Ja, ja, dus het is een heel breed palet ook waar allemaal disciplines, dus en ICT en communicatie en HR en learning and development, die zijn allemaal bezig met kennis. En dan, daarom heb ik het boek Factor K genoemd, omdat kennismanagement een vervelende.
Nee, ik wou dat verkoopt een stuk minder goed, denk
ja,
ik.
Ook dat. Het woord management, dat is voor de kenniswerkers zelf ook vaak niet een prettige associatie.
Heeft het er nou ook mee te maken dat we ondertussen gewend zijn dat kennis alom aanwezig is, want je googelt het en je weet het?
Ja.
Dat is een soort van, ja, hoor je laatst het ook wel, kennis is niet zo belangrijk meer. Dat
nou,
is er toch wel.
Niet, ik heb wel het idee dat het wel door iedereen belangrijk gevonden wordt. Tenminste, ik denk niet dat er veel mensen zijn dat als je zegt van, hey, in de organisatie waar je werkt, is kennis dan belangrijk, ja of nee? Dan denk ik dat 99% ja zegt. Ik kan er helemaal naast zitten hoor, maar zo'n idee heb ik wel. Dus iedereen vindt het belangrijk, maar dat je dat ook op een slimme manier echt gaat organiseren, dat het een discipline is, als het ware. Dus dat je er van alles mee kan. Dat wordt denk ik niet zo vaak op die manier uitgesproken.
Maar wat lopen organisaties mis omdat ze er te weinig aandacht aan besteden, of omdat ze het niet slim organiseren, of dat ze er misschien helemaal niks aan doen?
Nou, als we in het rijtje van net, dus niet snel genoeg bij leren. Dus niet bijblijven bij wat er in de buitenwereld gebeurt.
Oké, dus ingehaald worden door anderen.
Ingehaald worden, vooral in de commerciële organisaties is dat natuurlijk belangrijk. Overheid overigens ook. Dus niet snel genoeg je aanpassen aan nieuwe wetgeving, aan technologische ontwikkeling, aan maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is één. Klanten die niet tevreden zijn. Klanten ook weer in de breedste zin van het woord. Dus die niet snel genoeg geholpen kunnen worden, die door bureaucratische systemen moeten, omdat die kennis niet goed geregeld is. Frustratie in samenwerking. Dus wiel opnieuw uitvinden, die gebeurt natuurlijk heel veel. Gewoon omdat er niet geleerd wordt van andere dingen, of omdat kennis niet genoeg gedeeld wordt.
Ja, dat vind ik altijd wel een hele interessante, omdat je wordt natuurlijk zoveel in projecten en in teams, tijdelijke teams gewerkt.
Mm-hmm.
Maar ja, wie stop je in dat team?
Ja.
En mijn ervaring in ieder geval, en er zullen ongetwijfeld veel luisteraars zijn die zeggen, nee hoor, we hebben dat heel goed voor elkaar. Wij stellen die teams nauwlettend en nauwgezet samen. Maar vaak is het toch een beetje, wie heeft de tijd en wie heeft de zin?
Mm-hmm.
En wie ken je nog die het wel eerder heeft gedaan? Maar echt op basis van kennis over wat mensen weten en wat hun vaardigheden zijn. Nou, dat zie ik maar heel weinig, zie ik dat al.
Ja, en het is vaak ook best wel lastig om te weten van iedereen in de organisatie wat ze nou echt daadwerkelijk weten en kunnen. Dat is ook niet zo gek, want het is, ook als je naar jezelf kijkt, dan vind jij dingen bij jezelf heel gewoon, zeg maar, hè, dat je ze kan, want het is voor jou een natuurlijk iets. Waarbij als ik jou aan het werk zou zien of wat dan ook, zou ik echt denken van, maar dat kan je goed. Dus er zit heel veel verborgen kennis wat je niet weet. En dan zit er inderdaad de kennis van de dingen hoe je het doet, dus je vaardigheden en de ervaring die je hebt. Ja, dat zijn allemaal dingen die je niet zomaar in systeempjes kan vinden of zo. Dus is het echt een hele
nee, dus zelfs als zou je ermee aan de slag gaan en zou je mensen vragen van, goh, leg dat nou eens vast van jezelf. Maak eens een overzicht van waar kun je jou voor vragen of waar ben je goed in of waar heb je verstand van. Zelfs dan krijg je een totaal onvolledig inzicht.
Ja, want het is heel, heel erg lastig. En dan doen ze, wat wel slim is, om dat aan anderen te vragen. Hè? Dus dat je aan elkaar gaat zeggen wat je goed vindt aan de ander, of wat je bewondert aan de ander, of wat dan ook. Maar op het moment dat je dat dan weer met technologie wil gaan ondersteunen, hè, net als LinkedIn, je expertisegebieden, dan ook dat is binnen organisaties dan weer lastig. Want als ik 2 jaar ergens werk, durf ik mezelf dan ergens expert in te noemen? Dat is nog maar de vraag. En in een beetje machtscultuur durft niemand dat.
Ja,
behalve de top.
Ja, of in een beetje machocultuur doet iedereen dat. Dan wordt het nog erger.
Ja. Nog erger.
Ja.
Ja, dus het is heel lastig omdat. En er zijn natuurlijk wel manieren met mijn drive. Want we beginnen een beetje negatief, zeg maar. Als in de frustraties. Ja,
moet eerst een probleem creëren. Dan gaan we het straks oplossen.
Ja, dan wordt de urgentie alleen maar groter.
Daarom.
Maar zo begon ik trouwens ook met kennismanagement. Wel echt vanuit pure frustratie. Maar mijn drive is nu toch wel een beetje om dat potentieel eruit te halen. Weet je wel?
Ja, maar als dat is het toch? Dat is toch wat je ziet. Dat is altijd als je omdraait. Er zit dus nog heel veel potentieel in de organisatie. Ja, dat is eigenlijk.
Ja, en heel veel dingen kunnen echt zoveel makkelijker en slimmer en vooral ook leuker. Met hele kleine interventies. Dat hoeven geen miljoenen projecten en ICT-systemen bij overheid en wat dan ook. Het kunnen hele kleine dingen zijn waarmee je een beweging creëert en waarmee mensen nieuwe kennis gaan ontwikkelen, delen.
En wat die kleine dingen dan zijn. Dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Daphne Depassé in de studio. Ja, ik wilde al over de jingle gaan praten. Dat kan natuurlijk helemaal niet. We hebben het over kennis en het belang van kennis. Tenminste, daar hebben we het al over gehad. We hadden jullie eigenlijk een beetje beloofd om nu lekker praktisch te worden. En wat voor kleine dingen kan je nou doen om het morgen wat beter te maken. Maar daar moet je nog heel even over wachten. Ja, want dat doen we een beetje aan het einde. Dus dan blijf je lekker luisteren tot het eind. Dat is ook weer fijn. Hoe zorg je nou dat de randvoorwaarden een beetje goed zijn? Dus dat je de oorzaken aanpakt van het feit dat het nu niet goed gaat.
Ja, want dat is een hele goed. Misschien, want wij hadden in de pauze even een klein gesprekje.
Ja, wij praten altijd door tijdens de muziek die jullie niet horen. Want je luistert naar de podcast. Als je naar de podcast luistert.
En want toen ging het over inderdaad over de praktische dingen. Over wat je kan doen in de praktijk. En ik denk dat daar een van de grote valkuilen zit. Waarom oplossingen in de praktijk vaak niet werken. Omdat er niet eerst wordt gekeken naar de oorzaken waarom het is zoals het is. Dus daarom zei ik, kunnen we het niet eerst even over oorzaken
hebben. Laten we het eerst even over de oorzaken hebben. Dat lijkt me wel een goed idee.
Ja, want stel, kijk, dan heb je ergens in een organisatie, heb je het idee, er wordt geen kennis gedeeld. Dan wordt heel snel gedacht, oké, dan moeten we een ICT-systeem doen. Of we gaan een community opbouwen. Of we zetten social media in.
Maar gelijk van probleem naar tool.
Ja, precies. Yeah. Ja, gelijk oplossingsgerichtheid. Hè. Zo werkt ons brein. Als er ergens een probleem is, iets voelt niet prettig. Hup, closure. Gelijk je wil zo snel mogelijk naar een eindoplossing. En dat gebeurt heel vaak in de praktijk. Of vanuit de andere kant. Hè, dat je iets heel tof ziet bij een andere organisatie. Of bijvoorbeeld podcast of zo. Hè. Dus je denkt, we gaan
goed idee. Podcast nou, is podcast. Ja, iedereen. Kennis op management. Oplossing. Management zou je niet zeggen.
Ja.
Gewoon een podcast maken. Klaar.
Ja, ik kan heel goed. Kan heel goed.
Ja, hebben we het later over. We gaan eerst de oorzaken
gaan we het later over hebben. Nou, de oorzaken, kijk, dan en dat gebeurt dus, zie ik vaak in de praktijk. Dan wordt er iets ingezet in een organisatie en dan werkt dat niet. En als je dan kijkt, er kunnen zoveel redenen zijn waarom het sowieso niet werkt, ongeacht de oplossing. Dat kan zijn dat mensen het nut er niet van inzien. Dat kan zijn dat ze het niet relevant vinden voor zichzelf. We hadden net al even over machtsstructuren in organisaties. Hè? Dat je gevraagd wordt om kennis te delen, terwijl je dat misschien wel helemaal niet durft. Dat je denkt, ik ben nog niet expert genoeg. Mm. Het kan zijn dat mensen gewoon de vaardigheden niet hebben om op een bepaalde manier kennis te delen of te ontwikkelen. Het kan zijn perceptie, hè? Het woord kennismanagement. Als dat gebruikt wordt, dat de helft al afhaakt. Dan zijn dat dat je gewoon je collega's niet sympathiek vindt. Nou, dan ga je.
Dat je denkt, ik ga jou echt niet helpen.
Ja. Oké. Okay. Dus en zo zijn er heel veel.
Maar jij zegt dus, als je dat soort dingen niet hebt, niet weet dat ze er zijn, of niet weet dat ze er wel zijn, als in positieve zin, oftewel, is de voedingsbodem er wel of niet?
Ja.
Als die voedingsbodem er niet is, dan hebben al die oplossingen totaal geen zin, want die gaan dan toch niet werken.
Ja, of ja, sommige gaan inderdaad niet werken. Dus dan, of je moet dan een oplossing verzinnen met een interventie waardoor ze wel gaan werken.
Oké. Okay.
En dan in het boek heb ik een 6 poorten, noem ik het, een soort 6 poorten scan, waarbij je waarbij je bij alle poorten kan gaan kijken of dat werkt of niet binnen de organisatie. Dus weten ze dat bepaalde kennis belangrijk is? Kunnen ze, durven ze het?
Nou, maar doe ze even alle 6, even in vogelvlucht.
Weten, dat is de eerste, de poort van het weten. Dus dat is, weten ze überhaupt dat het belangrijk is, dat het nuttig en noodzakelijk is voor de organisatie? Weten ze wat ze dan precies moeten doen? Weten ze hoe ze het moeten doen? Dat soort dingen.
Okay.
Dan heb je de poort van het willen, die is natuurlijk heel belangrijk, bijna het belangrijkste. Want daar zit dat ontastbare, waardoor dingen niet gebeuren. Nou ja, de perceptie, zoals ik net zei. Vertrouwen en loyaliteit in collega's hebben. De relevantie voor jezelf zien.
Ja.
Of voor de organisatie. Dus de waarde. Dan heb je de poort van het kunnen. Dus vaardigheden, kan ik het durven, hoort daar ook wel een beetje mee.
Ja, kan ik het onder woorden brengen, dat soort dingen.
Ja, ja. Ja. Dan heb je de poort van het mogen. En mogen is een beetje een apart woord, maar ik kon geen andere vinden. Dan heb je krijg je de gelegenheid, dus krijg je de tijd, is er geld, is er het vertrouwen als het gaat over management of wat dan ook. Hè? Mag je doen wat je geacht wordt te doen?
Mm-hmm.
En dan, dat zijn de 4 poorten voor mensen om überhaupt in beweging te komen, om te gaan doen. Dus die moeten eigenlijk allemaal openstaan.
Ja.
En dan heb je de poorten om te blijven doen. Want heel vaak dan beginnen mensen heel enthousiast. Hè? Net als oproepen voor innovatieve ideeën. Iedereen die dient ze in. Wordt niks mee gedaan. Nou, de komende jaren gaat niemand ooit meer 1 idee indienen. Mm. Zo te zeggen. Dus dat is de poort om te blijven doen. Is 1 resultaat. Dus dat het je op een of andere manier voor jezelf resultaat geeft. Als in voldoening, werkplezier, dat soort dingen. En stimulans. Dus dat je wordt gestimuleerd op wat voor manier dan ook om te blijven doen. Om te blijven in beweging, te blijven komen.
Oké. Okay. Als je die allemaal goed geregeld hebt, mm-hmm. komt het dan goed?
Ja.
Nou, dat is toch fantastisch. En ja. Veel te vroeg in de uitzending gewoon. Ja. We hebben de oplossing.
Als je wel iets hebt gedaan waar mensen dus inderdaad voldoening uit krijgen. De poort van het resultaat.
Ja, ja.
Resultaat is in voldoening, werkplezier. En daarom vind ik het echt heel belangrijk. Het woord leuk, hadden we het heel kort ook in de break eventjes over.
Ja.
Dat het zo oppervlakkig krijgt, maar het is zo'n goede driver. Dat als je mensen dingen wil laten doen, dan kan je ze ook dingen laten doen op manieren die ze zelf leuk vinden. In de plaats van dat je het in een format giet. Van jullie moeten kennis delen en dan moet je opschrijven in een document. Dit is het format.
Ja,
nou, ja.
Ja, wetende dat een belangrijk gedeelte van de Nederlandse bevolking het A niet leuk vindt om te schrijven en B niet leuk vindt om te lezen.
Ja, nou dat is wel ook een goede. Ja. Ik noem het even de leervoorkeuren heb je dan. Hè? Inderdaad, wil je luisteren, wil je kijken, wil je iets ervaren of doen. Dus je hebt vormen, zeg maar, voorkeuren hoe je iets tot je neemt. Dus hoe je zelf leert van anderen. Maar andersom ook, hoe je zelf jouw kennis overdraagt. Ja. En die kunnen wel eens totaal verschillend zijn.
Heb je nou een voorbeeld waar jij, want jij helpt organisaties hier ook bij. Het is niet alleen maar dat je er een boek over schrijft.
Ja.
Heb je nou een voorbeeld van een organisatie waar het fantastisch loopt nu?
Alles? Op alle gebieden?
Nou, ja, oké. Okay, dus ik ben nogal van de superlatief altijd. Waar het best wel goed gaat.
Ja, nou, ik noem sowieso nooit namen.
Nee, dat hoeft
organisaties.
Ook niet.
Maar er zijn wel, en dat bedoelde ik een beetje met kleinere initiatieven die goed werken. Dus binnen een semi-overheid.
Ja, je bent nu je hebt nu in je hoofd heb je de naam van de klant. En die moet je gaan omschrijven. Semi-overheid, ja.
Ja, okay. Ja, dat is een beetje vervelend.
Dan ga ik raden. Leuk. Een nieuw spel.
Maar wat de, hun, een uitgangspunt was eigenlijk, ik kom erop omdat we net over die leervoorkeuren hebben, dat ze hebben gezegd, de mensen om wie het gaat in de organisaties, dus de kenniswerkers, noem ik maar even, die bepalen. Dus die zetten we aan het roer. Dus wij zeggen wat de strategische doelen zijn van de organisatie, welke kennis ontwikkeld zou moeten worden, ook gewoon inhoudelijk, hè? Welke thema's moeten we nog in groeien, wat moeten we nog in huis halen. Wat wordt geacht om te delen. Dus het hele hoe wordt, het noemen zij niet. Ze zeggen alleen maar wat. Welke kennis moet je delen? Je moet zorgen dat je de kennis gebruikt in je opleidingen, in je dingen. En je moet zorgen dat je ervan leert en dat je je collega's daarvan laat leren. Okay. Hoe jullie dat doen, dat maakt niet uit. Dus iedereen krijgt eigenlijk de vrijheid om daar een YouTube-film over te maken of over kennis ontwikkelen. Of ze daarvoor op studiereis willen, of ze onderzoeken willen doen via een boek, of ze gluren bij de buren, bij organisaties willen. Dus iedereen krijgt de vrijheid op, zeg maar, een soort vier pilaren om dingen te doen. En dat werkt.
Maar er is wel duidelijk uitgesproken, er wordt van je verwacht dat je het doet.
Ja.
Want wij, het management, vinden het belangrijk.
Ja, en ook echt exact over welke kennis het gaat.
Okay.
Dus er zit wel een afbakening in. Die kan je wel steeds groter maken. Hè? Dus, maar als je gewoon begint, heel klein, met één thema, weet ik veel, duurzaamheid, noem maar iets. Daar moeten we meer over weten op dit en dit en dit vlak.
Doe je best.
Daar moet kennis, en ga maar kijken hoe je dat. Kom maar met plannetjes. Hè? Laat ons weten waar je zin in hebt en hoe je dat wil doen. Nou, dan krijg je 5 ideeën. De ene wil inderdaad, die zegt, nou, ik heb een heel goed boek en zullen we professor X uitnodigen? En zullen we een kennistour doen langs collega-organisaties en zullen we dit? Nou, dan zo halen ze de kennis binnen.
Dus ik hoor jou zeggen, laat de mensen die de kennis moeten ontwikkelen, namelijk de mensen die ook de kennis gaan dragen uiteindelijk, laat die zelf creëren. Maar laat ze daar ook vormen voor kiezen die bij hem passen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het natuurlijk gelijk past bij degene die het gaat consumeren.
Nee. En daarom vind ik dit wel een mooie manier. Omdat er komt zo'n grote variëteit in hoe kennis beschikbaar wordt gesteld. Dat diezelfde variëteit ook als aanbod er is.
Ja, okay.
Dus je bereikt sowieso een grotere groep. Dan dat jij maar één manier inzet als organisatie.
Ja.
Als in documenten of wat je net zei, onderzoeksrapporten, blogs. Ja, niet iedereen houdt van lezen. Dus dan mis je sowieso een hele grote groep.
Ja, en bijna per definitie zijn er niet heel veel mensen die, en zeker niet kenniswerkers volgens mij, die ervan houden om een format in te vullen.
Nou, dat zie ik in de praktijk ook wel anders.
Okay.
Ja, want sommige mensen hebben wel behoefte aan houvast. Dus dan kan je, als blijkt dat dat een barrière is, dan komen we weer bij de poorten, zeg maar. Dan kan je een format bedenken als in een soort structuur op basis waarvan mensen hun kennis kunnen verspreiden of wat dan ook. Dus ja, mijn idee is gewoon inderdaad van laat het zoveel mogelijk komen van de mensen die het moeten doen. En zet het doel voor ogen en waarom.
Ja, maar vervolgens is veelvormigheid enerzijds ruimte, anderzijds houvast. Hè? Dus je moet eigenlijk, het klinkt een beetje alsof, het klinkt een beetje hetzelfde als organiseren.
Ja.
Dus het is toch, hoe vervelend het ook is voor velen, het is toch maatwerk. Want de een wil heel veel ruimte en vrijheid en die gaat helemaal los. Die gaat allemaal wilde, spannende, creatieve dingen doen. De ander zegt, ja, al die ruimte en die vrijheid.
Niet zo heel prettig.
Daar kan ik eigenlijk niet zoveel mee.
Ja.
Doe mij maar een format. Vind ik eigenlijk wel fijn.
Ja.
En het is allebei oké.
Ja. Nou, en op het moment dat je, want dat vind ik wel heel erg bij kennismanagement, Factor K horen, is dat je gewoon continu zelf ook leert van de dingen die je inzet. Dus als inderdaad blijkt dat iedereen alleen maar filmpjes zit te maken, dan moet je misschien iets anders bedenken. Of als dat mensen helemaal met niks komen, omdat toch een structuur nodig is. Of bijvoorbeeld, dat was daar wel zo, dat er bijvoorbeeld geen genoeg harde deadlines was gesteld.
Mm.
Terwijl dat heel erg nodig blijkt dat mensen eigenlijk als er geen deadline is, of de deadline is veel te ver, ja, dan gebeurt er ook heel weinig. Dus als je dat continu monitort, kan je het steeds beter maken, het proces.
Ja, maar het klinkt ook als een heel ik probeer het woord agile te voorkomen, omdat dat helemaal doodgeknuppeld wordt natuurlijk ondertussen. Maar als een heel wendbaar proces waarbij je gewoon leert van de dingen die je doet. Dus je itereert van het een naar het ander.
Ja.
En dat is bijna per definitie niet hoe het gebeurt. Want meestal is het zo, oké, we moeten er iets aan doen.
Hoe het gebeurde, ja.
Ja, we gaan bedenken hoe we het moeten doen en dan gaan we en dan gaan we beginnen. En als je er dan achter komt dat het niet oké was, dan heb je heel veel tijd verloren.
Ja.
Alright, we praten zo verder met Daphne Depassé. En dan gaan we naar de kleine dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat je morgen dat je de dingen beter doet. Wel even als randvoorwaarde dat je zorgt dat alle poorten openstaan natuurlijk. Of in ieder geval dat ze genoeg openstaan. We gaan zo eerst naar de column van Jeroen Buescher. En die gaat weer een don't doen van zijn prachtige boekje. Want het is een heel klein boekje, Don'ts for Managers. En in dit keer gaat het over dat je niet moet stoppen met roken. Nou, dat is natuurlijk een rare don't, maar je hoort straks wel waarom dat zo is.
In een grote leren fauteuil, met een boekenkast vol kennis, mijmert hij over het werkende leven. Hier is Buescher's bespiegeling.
De schrijver van het grootste, kleinste managementboek ooit misschien wel. Die hangt aan de lijn, want Jeroen Buescher, het is weer tijd voor zijn column. Hij bespreekt weer één van zijn don'ts voor managers. Hij doet een don't, dat is helemaal een soort rare combinatie van woorden. En het mooie is, het boek is volgens mij een week of 6 uit en nu al in herdruk. Nou Jeroen, dat is natuurlijk gewoon een groot succes, dus gefeliciteerd ermee.
Ja, zeg niet nee tegen herdruk.
Nee.
Die had ik wel nog iemand
gezegd. Ja, die moet in de herdruk eigenlijk.
Ja, ik vind toch de uitgave in het Turks, die raakt me nog het diepst hoor, moet ik zeggen.
Ja,
dat hij nu in Turkije uitkomt en dat er ergens een Turkse manager denkt, ja, dat kan ik niet verstaan. Maar dat hij dan toch denkt, hé, dat ga ik niet meer doen. Ja, dat raakt in de ziel natuurlijk. Hè?
Ja, en dat is toch een beetje onze aller hoop op world domination natuurlijk.
Ja. Ik wilde al bijna zeggen om te beginnen in Turkije, maar dat klinkt meteen helemaal verkeerd. Dus laten we dat maar.
Ja, nee. Zeker in deze tijden van toch lichte spanning in de wereld. Hè? Dus laten we maar wat liefdevoller zijn. Nou, ik ben heel benieuwd welke deze keer is.
Nou, we staan aan het begin van een nieuw jaar. We doen goede voornemens. En toen dacht ik, daar kan ik met mijn don't van deze keer heel mooi op aansluiten. Dus de don't voor managers die ik deze keer wil aanprijzen is, stop niet met roken.
Tuurlijk.
Ja, het hoofdstukje heeft zelfs een boze brief naar mijn uitgever opgeleverd. Mocht degene nu luisteren, dank voor uw scherpzinnigheid. Ik raad u ook aan enige vorm van relativering en humorisme en humor te proberen te vergaren in het lezen van mijn hoofdstuk. Maar misschien dat deze toelichting, de schrijver van de boze brief dat Jeroen Buescher pleit voor roken, enige verzachting vindt, mocht hij deze column horen. Dus waarde managers, stop niet met roken. Waarom niet? Uit onderzoek blijkt dat rokers een lichte, heel licht, nauwelijks waarneembaar, maar toch, hè, het onderzoekje beweert dat het waarneembaar is, voordeel in hun carrière hebben. En waarom is dat zo? En dat is de ware les, is dat rokers, die mogen niet roken, maar die moeten buiten staan onder het afdakje. Volgens mij ook wel een beetje terecht hoor. En ontmoeten daar mensen die ze normaal gesproken niet zouden hebben ontmoet. En doordat ze mensen leren kennen, bouwen ze een rokersnetwerk op. En in je carrière, binnen je organisatie, maar ook daarbuiten, werkt dat in je voordeel. Want je kent meer mensen dan de mensen die alleen in je project kent. Je kent ook de mensen die niet in je project zitten, maar die wel roken. En de ware les, en ook voor de meneer die daar niet om kon lachen, is daarbij dat het wel onderstreept hoe ongelooflijk belangrijk het tegenwoordig is in hedendaagse organisaties om een netwerk te hebben. En we zitten hier bij een station dat zich op HR-professionals richt. En HR-professionals houden zich bezig met het menselijk kapitaal. En managers houden zich net zo goed bezig met het menselijk kapitaal in de organisatie. Want de productie komt niet meer uit de computer die staat te ronken of de robot die staat te werken. Maar de toegevoegde waarde die mensen daaraan toevoegen. En onze organisaties worden platter. Onze organisaties bestaan steeds meer uit zelfwerkende professionals en zelfdenkende professionals. En hiërarchie is minder belangrijk. Maar kwaliteit en expertise en kennis zijn cruciaal. Professionaliteit maakt het succes van de organisatie. Maar die professionaliteit, die maken we met elkaar. En het is voor iedereen, voor HR-professionals en voor managers, zo gigantisch belangrijk om jouw kwaliteiten te kunnen verbinden aan iemand anders. Want 1 plus 1 wordt 3, plus 1 wordt 18. En nog steeds zie ik in mijn praktijk dat mensen hun netwerk opbouwen door diegene waarmee ze te maken hebben. En mijn hoofdstukje, mijn plagende hoofdstukje op de boze brieven schrijven naar mijn uitgever nog een keer te onderstrepen. Stop niet met roken. Probeer te prikkelen op het besef dat je een groter netwerk moet hebben dan dat je hebt door je natuurlijke samenwerking met anderen. Investeer in relaties. En waarom? Omdat je daar nog eens een keer wat anders hoort. Omdat iemand anders van buiten de box naar de werkelijkheid kijkt. Omdat je dan nog eens een nieuwtje hoort wat er gebeurt in de organisatie, in de wereld, in het vak, wat dan ook. Professionaliteit in 2020, in het derde decennium, betekent dat je niet alleen weet en kan wat je tegenkomt, maar dat je ook permanent op zoek blijft, open blijft staan voor andere geluiden, voor andere dynamieken, voor andere inzichten. En jouw persoonlijk netwerk van mensen waar je niets mee te maken hebt, maar die je toch ontmoet en waar je toch mee uitwisselt, is een enorme verrijking voor de kwaliteit wat je als professional kan leveren. En dat geldt voor managers, dat geldt voor HR-professionals en dat geldt zelfs, boze meneer, voor rokers.
Mooi, Jeroen. Ja, je zou eigenlijk een soort nieuw ritueel moeten hebben. Net zoals dat, zeg maar, we gaan even roken. Wat ook een soort van ritueeltje wordt. Dat je zegt, we gaan even niet roken. Ja. Dat je, zeg maar, buiten een plek hebt waar je niet kunt roken. Dan ga je even niet roken samen.
Ik kan je eerlijk zeggen, ik had de argumentering. Er is nog een ander argument om te roken. En die is volgens mij net zo belangrijk. Daar ga ik niet nog een column over halen. We kunnen hem nog een keer overdoen. Dan doe ik een ander argument. Is ook precies dat wat je zegt. Het is ook even iets anders doen. Ja. Het is ook gewoon even uit de gekte van je werk. Even eruit. Het is een vorm van meditatie. En het is ook, als roken niet zo slecht was voor je lichaam, wat ik met de boze meneer natuurlijk geheel eens ben, dan zou het heel erg gezond zijn om te roken.
Ja, eigenlijk moet je zeggen dat je moet meer koffie drinken. Schijnt ook erg goed tegen Parkinson te helpen, namelijk veel koffie drinken.
Oh ja.
Ja. Ja, maar je hebt een don'ts voor managers gedaan. Je kunt natuurlijk ook een volgende boekje, een do's voor managers, zegt drink meer koffie.
Ja, ja. Ik heb hetzelfde boekje met kleine ingreep volgens mij in de wereld in. Maar laten we de intelligentie van onze lezer niet onderschatten, ben ik bang.
Nee, en om toch ook even de prikkelende titel een beetje te neutraliseren. Dames en heren, iedereen die gestopt is met roken aan het begin van het jaar, hou vol, hè. Hou vol. Het scheelt je 11 jaar in je leven en ook het laatste gedeelte van je leven wordt een stuk prettiger als je niet rookt.
En vraag jezelf eens af hoeveel netwerk jij in die 11 jaar had kunnen opbouwen.
Daarom. Jeroen, ik dank jou zeer voor deze prachtige column. En ik zie jou volgens mij snel weer. Want volgens mij komt er heel snel weer een change aan.
Ik wens jullie heel veel inspiratie en gezelligheid en schoonheid in het jaar en in de studio waar jullie nu zitten.
Dankjewel, Jeroen. Bye bye.
Dag, dag.
People Power op Nieuw Business Radio.
Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Ja, als jij de jingle van Mark Janssen nou heel leuk vond. Ik vond hem namelijk wel heel leuk. Maar ik wil er eigenlijk wel meer hebben. Dus ik nodig je gaarne uit. Stuur een WhatsAppje naar onze WhatsApp-telefoon. Nummer daarvan zit aan het begin van de uitzending. Anders vind je dat wel in de show notes. En dan kun je je eigen jingle inspreken. Dan zet ik er een muziekje onder. En dan komt het helemaal goed. En dan kom je ineens in onze uitzending als jingle zijnde. Wel fijn als je het positief zegt. Want als je heel hard gaat roepen dat je er helemaal geen donder aan vindt, dan ben ik bang dat ik toch niet zo heel erg netjes ben en dat niet als een jingle ga maken. Daphne Depos is in de studio, auteur van Factor K. Ja, Daphne, we hebben iedereen al de hele aflevering beloofd. De kleine dingen die het doen, die het doen. Die mensen morgen of overmorgen kunnen gaan doen om te zorgen dat kennis ontwikkeld wordt, kennis beter verspreid wordt, kennis beter vastgelegd wordt, verankerd wordt, gedeeld wordt.
Nou, ontwikkeld.
Al die woorden die je erbij kan verzinnen.
Ja, nou ja, Jeroen gaf al een mooi inkoppertje.
Ja.
Want ik kan me wel heel erg vinden in wat u zegt over het belang van gewoon met elkaar praten. Op een informele manier met mensen met wie je niet per se samenwerkt. Dat kan je doen door te gaan roken of samen bier te gaan drinken.
Ja,
en,
of een glaasje water.
Glaasje water. Je hebt wel de zogenaamde, ik noem het de coffee trails. Dus dan kan je het georganiseerd doen. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, zorg dat je elke maand koffie gaat drinken met iemand die je nog niet kent.
Oké. Okay.
Dus dat kan. Dat kan.
En hoe zorg je nou dat dat leuk wordt? Dat mensen niet denken, oh god, ze hebben weer wat bedacht.
Ja, je kan ook zeggen, of ga een biertje drinken, of ga dat doen, zodat je opties geeft.
Ja.
Maar ook dit, echt alles hangt af van hoe de organisatie in elkaar zit, wat gestimuleerd wordt. Ik ben zelf wel echt, dat heb ik echt gewoon letterlijk in mijn boek geschreven. Goede koffie met een goede corner.
Mm.
Dat is echt een kleine investering. Daar gaan mensen toch met elkaar praten. En helemaal bij goede koffie, dat duurt even. Hè? Die boontjes die moeten gemalen en zo. Dan moet voor alles.
Even wachten.
Dat werkt.
Geeft niks.
Er wordt even een grapje gemaakt. Er wordt even een dingetje gedaan. De melk moet bijgevuld. Weet ik veel. Dat staat. Dus het is eigenlijk helemaal niet erg als het langer duurt. Want de mensen ontmoeten elkaar daar.
Je moet eigenlijk dingen verzinnen zodat mensen ergens naartoe gaan. En daar even niet aan het werk zijn.
Ja.
Dus je moet ze van dat bureau weg hebben. Of van die werkplek of die werkplaats. Of,
ja, nou, er werd zelfs gezegd, ik weet niet meer welke organisatie er was. En of dat nou echt waar is of niet. Maar die had maar op een enorm grote afdeling 1 mannen-wc, 1 vrouwen-wc. Met een gezamenlijke waar je moest verzamelen als je ervoor staat.
Hoe zeg dat? Ja, een wc-wachtruimte.
Dus, ja, precies. Dus waar je gewoon waar je moet wachten op de wc. En
ja.
Dus iedereen zat heel veel tijd van de dag toch te wachten op de wc. misschien was het ook een achteraf.
Het lijkt me dat wel een beetje een gênante plek om uit te zeggen. Zo,
hoe is het?
Wat doe jij eigenlijk? Ja, ik sta op de wc te wachten. Wat denk je dan? Ik kan helemaal nergens anders aan denken.
Misschien was het ook met terugwerkende kracht gewoon.
Volgens mij hebben ze zo het nieuwe, ondertussen niet meer zo nieuwe, maar het Apple hoofdkantoor ontworpen. Daar zitten de wc's in het midden.
Oh, misschien was het
zodat iedereen daarheen loopt.
Ja,
ja, volgens mij wel. Ja.
Nou, je kan
dus de fysieke ruimte doet wat met mensen?
De fysieke ruimte doet absoluut wat. En helemaal, hè, als het een beetje, hebben het woord gezellig weer en leuk en dat soort dingen. Maar het doet iets anders of je met z'n vieren zit te vergaderen in waar het net te koud is. Waar systeemplafonnetjes, witte wanden. Dan heb je een andere vergadering dan dat je in luie stoelen met een lekkere koffie of een biertje of wat dan ook.
Wordt dat onderschat?
Ik denk het wel, ja. En de kantoortuinen, sommige, de Googles en alles, het ziet er allemaal prachtig uit. Maar wordt ook niet door iedereen heel prettig gevonden. Hè? Dus,
nee.
Ik denk dat het wel onderschat wordt, ja. En het ligt eraan, je moet nou eigenlijk de fysieke omgeving moet passen bij het doel wat je wil bereiken. Dus als jij een vergadering moet hebben en je wil hem graag snel af met heldere besluiten, dan is zo'n systeemplafoonnetje koud,
sterker nog,
koffie,
staan. Ja.
Staan, werkt allemaal prima.
Ja.
Maar als je wil dat mensen kennis gaan delen, of als ze in gesprek gaan met elkaar of informeel, ja, dan heb je toch een andere soort omgeving nodig, denk ik.
Ja, oké. Okay. Dus die hebben we. Dus de lekkere koffie, de koffie trail, gaan met elkaar
gewoon,
koffie drinken.
Gewoon borrels. Gewoon niet groot en meeslepend, maar gewoon de mogelijkheid. Ik heb zelfs, het is al wel lang geleden, en ik zal ook de organisatie niet zeggen, maar als je op mijn LinkedIn, waar ik ooit in loondienst heb gewerkt. Die organisatie. Een overheidsorganisatie overigens. Daar hadden ze gewoon een koelkast met ook bier, wijn, alles erop en eraan. En dat werkte zo goed, omdat als je een rotdag hebt gehad en aan het einde van de dag even met een collega zitten. Ik heb een rotdag gehad en wat is er gebeurd dan? Nou, dat en dat. Oh, dan kan ik dat helpen. En daar werd geen misbruik van gemaakt. Als in dat één iemand elke dag met een fles
maar
wijn.
Ik hoor jou dus ook zeggen, kennis is iets sociaals. Dat deel je met elkaar. Dat gaat toch heel veel van mens naar mens. In plaats van mens naar papier of computer of scherm.
Nou ja, ook zelfs dan, hè, als het is vastgelegd of het gaat dan nog, is het, hè, dan wordt het eigenlijk een soort informatie. Dan nog geven mensen betekenis aan die informatie. Dus het is.
Maar dan maakt het uit van wie het ook komt. Of ik er sta of iemand anders.
Ja, misschien wel. Misschien wel, ja. Ja. Okay. Of je iets aanneemt van iemand of wat dan ook. Ja,
ja.
In die zin absoluut. Maar in die zin kan je kennis en ook informatie kan je helemaal niet loskoppelen van mensen.
Oké. Okay. Dus dat gebeurt natuurlijk wel heel vaak, toch? Dat het heel koud wordt.
Ja, en dat is ook prima. Ik bedoel, als je een boek of een studieboek of wat dan ook, dat hoeft niet. Maar op het moment dat ik een boek lees, geef ik daar weer mijn eigen interpretatie aan. Want ik vermeng dat met mijn eigen kennis en ervaring, mijn achtergrond. Dus daarmee wordt het in mijn hoofd weer iets anders dan dat platte wat het was.
Ja. Tijd voor de laatste. De uitsmijter.
De uitsmijter als in praktische dingen?
Ja. Ja, mensen, onze luisteraars luisteren. Nou, we weten eigenlijk niet waar ze luisteren. Binnenkort weten we dat wel, want we zijn bezig met een enquête.
Oh.
Ja, superleuk. Dan hebben we ook weer kennis.
Ja.
Dus dan weten we waar ze luisteren. Maar ik ga er een beetje vanuit dat ze onderweg zijn ergens. Of naar huis. En dan gaan ze morgen aan de slag. Of ze zijn nu, als ze dit luisteren, op weg naar hun werk. Mm-hmm. En dan luisteren ze. Dan kunnen ze gelijk wat gaan doen.
Ja.
Dus wat kan eigenlijk nooit misgaan? Dus wat kun je doen wat eigenlijk nooit mis kan gaan? Wat altijd oké is?
Daar durf ik niet één op te noemen. omdat elke organisatie zo verschillend is. Dus ik kan voorbeelden geven van dingen die echt heel tof zijn en die bij sommige organisaties heel goed werken. Die ik echt heel tof vind, dat zijn de innovation battles, noem ik hem even. Dus om kennis te ontwikkelen.
Okay.
McKinsey heeft dat bijvoorbeeld. Ik weet niet of ze het nu nog hebben, maar in ieder geval wel de hele tijd gehad. Ik denk nu nog steeds. De Olympics noemen ze dat. Waarbij ze inderdaad een thema krijgen waarover kennis ontwikkeld moet worden. En dan gaan de teams tegen elkaar strijden. Dus dat is een competitieve omgeving. Hè? Daar werkt ja,
daar past
als
dat.
Een tierenlier. Dus ja. daar staan de mensen op tafels om hun beste idee te pitchen. En ze krijgen geld om het uit te voeren. En dat werkt daar heel goed. Ik weet niet of dat binnen een bibliotheek zou werken bijvoorbeeld.
Nee,
dat denk ik
of
niet.
Binnen een zorgorganisatie.
Ja, dus ja. Maar daar kan je bedenken. Oh, wat zit er in de mensen die hier zijn? Wat vinden ze prettig? Houden ze van luisteren? Houden ze van één op één contact? Is het prettig om op de zeepkist te staan? En dan kan je nog steeds niet alle mensen binnen de organisatie op één hoop gooien. Maar gewoon dat je bedenkt een thema waarover je wat een belangrijk thema voor de organisatie is, waarvan je wil dat mensen daar met elkaar over gaan praten, nieuwe kennis gaan ontwikkelen. En vraag aan de mensen hoe ze dat willen gaan doen.
Hey, en wie want wat ik overhoud na dit uur is het is heel divers. Je organisatie is divers, dus zorg ook dat je de manier waarop je kennis ontwikkelt, maar ook kennis vastlegt en deelt, dat divers is. Laat het aansluiten. En het tweede is, zorg wel dat je richting aangeeft. Maar wie moet die richting aangeven? Dus wie moet er zeggen, dit vinden we belangrijk?
Ook dat, want het klinkt allemaal een beetje hapsnap en ingewikkeld. Dat is waarom ik het boek heb geschreven. Het is een heel framework. Gewoon heel gestructureerd nadenken en oplossingen creëren en al die dingen. En wie daarmee aan de slag gaan, wie daarmee zijn of gewoon een individuele kenniswerker die zich ergert aan iets. Hè? Dat zie ik best wel vaak in de praktijk.
Die kan een initiatief starten. Okay.
Die begint gewoon iets, met of zonder toestemming. Die begint gewoon iets. Team afdelingsmanagers die het beter willen regelen binnen hun afdelingen. Dat is ook overzichtelijk, klein.
Ja.
Of vanuit strategie. Dus we moeten innovatiever zijn, we moeten bepaalde kennis, dat soort dingen. Dus het zit of vanuit HR. Mensen moeten meer leren organisaties. Onze organisatie continu verbeteren. Vanuit ICT, we willen graag een community bouwen of we willen een nieuwe SharePoint of whatever. Dus het komt vanuit alle disciplines. Dus het is een heel breed vakgebied en daarom ook zo lastig om ergens te beginnen.
Ja, maar duidelijk is in ieder geval dat je helder moet hebben wat je wil en waarom je dat wil. Want
vooral
anders dan is het ongelooflijk lastig om alle poorten open te zetten.
Ja.
Hebben we vandaag
en
geleerd.
Je gaat niet in beweging komen als het geen nut heeft of geen reden heeft. Of,
mooi.
Tenminste, ik niet.
Dankjewel. Daphne Depressé, auteur van Factor K.
Graag gedaan.
Ik heb er bijzonder van genoten en weer nieuwe kennis opgedaan.
En er is voor de luisteraars een boek.
Er is een boek?
Ja,
Factor K.
Voor een van de luisteraars.
Oh.
Dan kunnen ze een boek krijgen.
Ja. En dat is er als je snel genoeg reageert. Mocht je deze podcast over 3 maanden horen, dat kan natuurlijk. Ja, dan is het boek weg. Dan heb je gewoon pech. Maar dat maakt niet uit, want elke keer als wij een schrijver in de studio hebben, dan is er een boek. Dus dan, dan moet je de volgende keer gewoon even scherp opletten. Maar dankjewel Daphne, superleuk om weg te geven. In de volgende aflevering van People Power, dan gaan we het hebben over inclusie, over participatie voor mensen met een beperking, met een afstand tot de arbeidsmarkt, een van mijn favoriete onderwerpen. Pim Brouwer komt langs van Vodafone Ziggo en Sven Romkes, onze eigen Sven van ABN AMRO. En die hoor je in de volgende aflevering van People Power. En daar kun je natuurlijk allemaal luisteren op peoplepower.radio. Fijn dat je luistert.
Meepraten. Meepraten. Of meer programma's. people-power.nl